En vanavond gaan we dus naar Johannes hoofdstuk 14, waar we het thema van deze avond vinden. Johannes 14. En ik begin al in hoofdstuk 13, vers 36. Johannes 13, vers 36. Daar staat: Simon Petrus zeide tot hem: Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem: Waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Petrus zeide tot hem: Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus antwoordde hem: Zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar, zeg ik u, de haan zal niet kraaien totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem: Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben, en van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem: Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: Ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij: toon ons de Vader? Tot zover. Ja, merkwaardig dat we ook hier weer terechtkomen in de aloude discussie, die van de week ook al een paar maal aan de orde is geweest, namelijk over de verhouding tussen vader en zoon, over de verhouding tussen Elohim, de Godheid, en Jehovah. En ook hier in dit hoofdstuk komen we daarin terecht, waarbij aan de Heer gevraagd wordt: toon ons de Vader en het is ons genoeg. Want dat gepraat over de Vader, dat zijn de discipelen kennelijk zat. En die zeggen: laat hem ons nou maar zien, dan begrijpen wij het misschien wat beter. En dan zegt de Heer: ja, dat er valt weinig meer te laten zien. Jullie zijn al zo lang bij me en ken je me nou nog niet? En dat is waarschijnlijk allemaal om ons behoorlijk in de war te brengen, of niet? Dat kan nooit, hè? Nee, en toch raken de meesten ervan in de war. Van zo'n uitspraak dat de Heer zegt: wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. Maar goed, ik heb er al aardig wat over gezegd van de week en ik zeg er ook niet meer over, want dan komen we helemaal aan ons onderwerp van vanavond niet toe. Het punt is dat de discipelen zich afvragen, zo langzamerhand, waar de Heer naar onderweg is. Dat is ook niet zo dom eigenlijk, want het is natuurlijk zo dat ze toch al meer dan 3 jaar inmiddels, of ze ongeveer 3 jaar met de Heer Jezus optrekken. En zij geloofden kennelijk, en sommigen doen die uitspraak ook, zij geloofden kennelijk dat hij de Messias was, dan wel zou zijn. En zij verwachten dus dat hij zijn koninkrijk hier op aarde zou gaan oprichten. Het is ook duidelijk dat de discipelen met elkaar ruzie maakten, zelfs over de vraag welke positie zij in dat koninkrijk zouden innemen. Want dat kan je natuurlijk op je vingers natellen. Als de Heer Jezus zelf de koning zou zijn, dan moeten er toch een paar ministersposten overblijven voor de discipelen. Ja, dat is toch heel eenvoudig, hè? Ja, stelt u zich vooral heel reëel voor wat er aan de hand was. Deze mensen volgen de Heer en verwachten natuurlijk ook een plaats in dat koninkrijk. En de Heer zegt ze die ook toe trouwens. Hij zegt: je zult ook op de tronen zitten. Als ik in mijn koninkrijk zal gekomen zijn, en hij zegt: als gij mij zult gevolgd zijn in de wedergeboorte, laat ik dat vers dan citeren uit Matthäus, omdat ik dat al eerder genoemd heb van de week. Wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte, zult ook gij zitten op de 12 tronen oordelende, de 12 geslachten van Israël. Dat wil zeggen, de discipelen verwachten de oprichting van het Messiaanse Rijk, waarin zij samen met de Heer zouden regeren. Maar dat duurt nou al 3 jaar en er hebben zich al aardig wat gelegenheden voorgedaan waarbij de Heer bij wijze van spreken de troon had kunnen nemen en de macht aan zich had kunnen trekken, en tot op heden had hij dat nog niet gedaan. En naarmate de tijd voortschrijdt, bemerken wij ook in de evangeliën de onzekerheid van de discipelen. Ze lopen rond met de vraag: waar moet het naartoe? Of beter, waar gaat hij naartoe? En toen hij uiteindelijk dan naar Jeruzalem ging, zei ze, nou, laten we met hem meegaan opdat we met hem sterven. Niet omdat we met hem koning zullen zijn, maar omdat we met hem zullen sterven. Want ze zagen wel aankomen dat het toch helemaal de verkeerde kant op ging. En in ieder geval niet beantwoorden aan de verwachtingen die de discipelen hadden van de Heer Jezus. En daarom vragen ze hem heel concreet, Simon Petrus vraagt dat, die moet natuurlijk de kattenbel aanbinden, zoals bekend, hè, en hij is daar heel de geschikte persoon voor natuurlijk. En hij vraagt, Heer, waar gaat gij heen? Vers 36. En achteraf blijkt dat Petrus ook bereid was te vechten voor zijn plaats in het koninkrijk. Dus ze de Heer Jezus niet zouden doen. En bij gelegenheid bracht hij dan ook inderdaad een zwaard tevoorschijn. Zie? Nou, waar het nu om gaat is dit, dat ze vragen dat aan de Heer. En dan zegt de Heer als antwoord iets merkwaardigs, namelijk hij zegt iets wat de discipelen onmogelijk konden begrijpen. En dat is natuurlijk opmerkelijk. Hij zegt namelijk, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Dat wil zeggen, hij zou ergens naartoe gaan, waarheen de discipelen hem nu op dit moment, onder deze omstandigheden, niet zouden kunnen volgen, maar zij zouden hem volgen, nog later. En meer zegt hij niet. En nadat dan Petrus eerst geconfronteerd wordt met zijn eigen persoon, gaat de Heer verder in hoofdstuk 14 vers 1 inmiddels met uw hart worden niet ontroerd. De Heer zegt, blijf maar standvastig, word niet bewogen. Hè? Ontroerd worden wil zeggen beroerd worden, in beweging gebracht worden. En de Heer zegt, uw hart worden niet ontroerd. Hij zegt, blijf standvastig, vertrouw maar op mij, komt wel goed. Gij gelooft in God? Dan is er geen enkele reden om beroerd of ontroerd te worden. Ontroerd dus in de zin van je stuk gebracht worden. Gijlieden gelooft in God? Wel, geloof dan ook vanzelfsprekend in mij. Heb maar vertrouwen in mij, komt wel goed. Je weet nog niet wat er gaat gebeuren, je weet dan kennelijk niet waar ik heen ga, maar heb maar vertrouwen in mij, want komt wel goed. En hij zegt, vervolgens in vers 2 van Johannes 14, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Kennelijk in het huis des vaders, op een of andere wijze. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen. Dat betekent dat de Heer eerst weg zou gaan en zijn discipelen zou achterlaten. En hij zou na verloop van tijd terugkeren om alsnog zijn discipelen, deze gelovigen, tot zich te nemen. Dat is wat er staat. Dus ik ga nu weg om uw plaats te bereiden, maar als ik daarmee klaar ben, als dat gereed zal zijn op mijn tijd, zo zal ik wederkomen, ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Dat wil zeggen, ze zouden hem volgen, maar pas later. Dus wat de Heer eenvoudig naar voren brengt, als antwoord op de vraag van de apostelen, zoals het verwoord werd door de apostel Petrus. En ter afsluiting daarvan zegt de Heer dan in vers 4, en waar ik heen ga, weet gij en de weg weet gij, punt. Nou, daar sta je dan, hè? En dan is het Thomas die nu naar voren komt en zegt, heren, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Want gevoel voor logica had hij wel. Als je niet weet waar je naartoe gaat, weet je dus ook de weg niet. Hè? Hij zegt, en wij weten niet waar gij heen gaat en hoe zouden we dan de weg moeten weten? En dan doet de Heer weer een betrekkelijk vage uitspraak. Hij zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is merkwaardig. Hij heeft eerst gesproken over het vaderhuis. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. En nu zegt hij, niemand komt tot de Vader dan door mij. Waaruit dus in ieder geval afgeleid kan worden dat het de bedoeling was dat deze discipelen naar de Vader zouden gaan. Dat wil zeggen, naar de Vader van de Heer Jezus Christus. Naar God zelf dus. Daar komt het op neer. En nog merkwaardiger is, alleen bijna niemand merkt dat op, maar nog merkwaardiger is dat de Heer dus in deze tamelijk bedekte bewoordingen aan zijn discipelen vertelt dat ze naar de hemel zouden gaan. En dat wisten ze niet. En dat konden ze ook met geen mogelijkheid weten ook, want dat is nergens te vinden. Dat leest u in de hele Bijbel niet. Ja, u moet niet schrikken, Ik doe alleen even een beroep op onze algemene Bijbelkennis. Hè. Waar staat in de Bijbel dat een gelovige naar de hemel gaat? Nou, dan hoort u het ook eens van een ander, hè? Waar staat dat nou in de Bijbel, dat een gelovige naar de hemel gaat? Nou, het staat er wel, hoor, maar dan moet je wel heel goed zoeken. Ja, paradijs, maar waar is dat? Dat was de Satan ook, dus dat zegt niet zo geweldig veel. En er was Adam ook en dan werd hij uitgegooid. En de paradijs, dat paradijs was in elk geval op aarde. En als je zegt van ja, maar ze verwachten toch het koninkrijk der hemelen, dan zeg ik ja, dat klopt. Maar dat koninkrijk der hemelen heet zo, niet omdat het zozeer in de hemel zou zijn, maar het zozeer omdat het uit de hemel zou nederdalen op de aarde. Het beloofde koninkrijk was inderdaad een aards koninkrijk. Daar ben ik niet mee uitgepraat, maar het was inderdaad een aards koninkrijk. En ze verwachten hier op aarde te zitten op de troon. En nou horen ze ineens wat anders. Iets over het vaderhuis. En als de discipelen dan zeggen bij de mond van Thomas, wij weten helemaal niet wat dat is. Want die hadden nog nooit van het vaderhuis gehoord. Dat is zo. Die hadden nog nooit van het vaderhuis gehoord. En ze zeggen, wij weten niet waar je heen gaat. Vaderhuis, dat zegt ons niks. Nou zegt de Heer, ik ga naar mijn vader. En niemand komt tot die vader dan door mij, want ik ben de weg en de waarheid en het leven. En wat er nou gebeurt, is dat de Heer heel voorzichtig, en trouwens ook tamelijk bedekt, aan zijn discipelen vertelt dat ze hun toekomstverwachting toch wat anders moeten afstellen. Omdat zij weliswaar een aardse toekomstverwachting hadden, ook als gelovigen, want als ze geen gelovigen waren, hadden ze immers helemaal geen toekomstverwachting. Maar die toekomstverwachting moeten ze omstellen, omdat ze moesten verwachten dat ze naar de hemel zouden gaan. Dat is wat hier staat. Het vaderhuis, het huis waar de vader woont en waar de Heer Jezus naartoe zou gaan, was de hemel. Al haalt u dan misschien niet helemaal direct uit dit schriftgedeelte, dan nog halen we dat natuurlijk uit de rest van de geschiedenis. Want daarheen ging de Heer om plaats te bereiden. Zeker, maar dat is een paar hoofdstukken verder, broeder, het hoge priesterlijk gebed. Dus zover zijn we nog niet, hè? Jazeker, zeker, zeker. Daarom zeg ik, het staat er wel, maar het is zo eenvoudig niet te vinden. En op dit moment was het hogepriesterlijk gebed nog niet uitgesproken. Dus zij konden dat niet weten. Maar in ieder geval is het zo dat in het hele Oude Testament niet te vinden is dat een gelovige naar de hemel zou gaan. Ik wil u wel geruststellen meteen, wij gaan naar de hemel. Zeker. Maar denkt u nou niet dat het een regel is dat elke gelovige naar de hemel gaat, want dat is niet waar. Dat is een misverstand. Dat is de uitzondering. En wij behoren tot de uitzonderingen. Eenvoudig omdat wij deel uitmaken van een gemeente van eerstelingen. En een eersteling, een eerstgeborene, is een uitzondering. De eerstgeborene in de Bijbel is voor de Heer bestemd en is voor de hemel. Maar de normale regel is dat als iemand door geloof met God verzoend wordt, dat wil zeggen, als iemand door de persoon van de Heer Jezus Christus, door het werk van Christus met God verzoend wordt, dan heeft hij in principe een toekomstverwachting straks op een nieuwe aarde. God heeft de mens geschapen voor de aarde, zegt het psalmist. En andersom ook, God heeft de aarde geschapen voor de mens. Daar is geen verandering in gekomen. En als God een nieuwe aarde maakt in de toekomst, dan is die nieuwe aarde bestemd voor nieuwe mensen. Als er straks een wedergeboren aarde is, is die wedergeboren aarde voor wedergeboren mensen. Vanzelfsprekend. En de verwachting van de oud-testamentische gelovigen is die van een koninkrijk op aarde. Dat wil zeggen, op de nieuwe aarde. Laat ik u dat er goed bij vertellen. Zij verwachten niet de 1000 jaren op deze oude aarde. Zij verwachten de eeuwigheid op een nieuwe aarde. Dat is het koninkrijk, inderdaad, het beloofde koninkrijk. Maar dat zou een eeuwig koninkrijk immers zijn. Niet de 1000 jaren op deze oude aarde, maar het eeuwige koninkrijk. De voortzetting van de 1000 jaren dus, op de nieuwe aarde. En echt, ik ben misschien mijn stomheid geslagen even, maar u vindt dat in de Bijbel niet, in het Oude Testament, niet dat de gelovige naar de hemel gaat. En zoals we gezien hebben van Lazarus, de arme Lazarus wel te verstaan, hij sloeg zijn ogen op in het dodenrijk staten, in de schoot Abrahams. Maar dat was niet de hemel. En toen de toen de mede gekruisigde met de Heer aan hem vroeg: gedenkt mij wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn, gaf hij getuigenis van het feit dat hij geloofde dat de Heer in zijn koninkrijk zou komen ooit. En zegt: gedenkt mij als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij geloofde kennelijk in de opstanding van Christus. Anders kon je dat niet zeggen. Zulke dingen zeg je niet tegen iemand die ook aan een kruis hangt. Gedenkt mij als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Maar de Heer zegt: gij zult met mij in het paradijs zijn. Ja, het woordje heden staat er ergens tussen, maar ik sla het expres over. Anders krijgen we een discussie over waar de komma staat, hè? Dus even kijken wie dat weet. Goed, maar hij zegt: gij zult met mij in het paradijs zijn. En het paradijs is inderdaad de aanduiding, in ieder geval onder Israël, van het dodenrijk. En niet van de hemel. Nee, is echt zo. Kijk, waar het nu om gaat is dit, dat de toekomstverwachting van deze discipelen totaal veranderd wordt. Kijk, laat ik eens met u terugbladeren, even een klein eindje, hè. Naar bijvoorbeeld Lucas, Evangelie van Lucas, hoofdstuk 19. Ik heb natuurlijk erg weinig tijd om deze belangrijke waarheden naar voren te brengen. Daarom moet ik het een beetje op tempo doen. Dat is Lucas 19. Waar de Heer op weg is naar Jeruzalem. Naar de intocht in Jeruzalem, zoals we dat noemen zelfs. Een paar dagen voor zijn kruisiging. En dan zegt de Heer in vers 10 van Lucas 19. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En als hij dat hoorde, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis. Eerst zegt de Heer wat hij werkelijk kwam doen, namelijk zoeken en zalig maken wat verloren was, niet zijn koninkrijk oprichten, of iets dergelijks, de troon van David bestijgen, nee, hij was gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, en hij voegde daarbij een gelijkenis. En waarom deed hij dat? Er worden twee redenen gegeven. Heel mooi, twee redenen. Omdat hij nabij Jeruzalem was. Let op, omdat hij nabij Jeruzalem was. En als hij, de Heer zelf, bij Jeruzalem komt, mag je aannemen dat hij onderweg is naar zijn troon. Daar staat zijn troon. Dat wil zeggen overdrachtelijk natuurlijk. Maar die troon is sowieso overdrachtelijk bedoeld. Het gaat niet om de stoel zelf, het gaat om de positie die de Heer zou innemen. De troon van David wil zeggen het koningschap van David. Hij was nabij Jeruzalem. Onderweg naar die bewuste intocht. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dat is hetzelfde hoofdstuk. Hij was nabij Jeruzalem. En daarom vertelt hij een gelijkenis. Maar er is nog een reden voor deze gelijkenis. Dat is namelijk omdat zij meenden. Leuk hè. Zij waren ook nabij Jeruzalem. Maar dat staat er niet. Er staat omdat hij nabij Jeruzalem was. En omdat zij meenden. Dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Letterlijk staat er dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Kijk, als de Heer bij Jeruzalem komt, zou je moeten verwachten dat dat koninkrijk komt. Dat hij zijn koninkrijk gaat oprichten. Maar de Heer vertelt juist daarom een gelijkenis, omdat zij dat dachten. En hun gedachten waren fout. En welke waren die gedachten dan? Wel, die gedachte staat heel nauwkeurig geformuleerd. Dat is heel belangrijk dat we goed lezen. Er staat, omdat zij meenden, dat betekent dat ze dat dachten, maar het was ten onrechte, hè? Zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou komen. Staat dat er? Nee. Ja, precies, zuster Hart, dat is het. Dat ze dachten dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Kijk, en daar ligt de klemtoon. Kijk. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat nou eens netjes naar voren moet brengen, maar als we alleen het Oude Testament kennen, niet al te diep, maar gewoon het redelijk goed kennen, zal ik maar zeggen, zoals de gemiddelde Jood, dan zouden we moeten verwachten dat de Messias zou komen om zijn koninkrijk op aarde op te richten. Met name in Jeruzalem en over zijn volk. En vervolgens zouden dan alle heidenen gezegend worden in hem. Dat is de belofte aan Abraham. In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Israël verwacht de komst van de Messias die zijn koninkrijk zou oprichten hier op aarde en die in eeuwigheid zou blijven. Johannes 12. En tegen de Heer zeggen ze dan, en hoe zegt gij dat die zoon des mensen zal verdwijnen? Dat die zal weggaan. Zie? En de discipelen vragen in hoofdstuk 14 dan, en waar gaat u dan eigenlijk wel naartoe? Want dat is een streep door de rekening dan, hè? Kijk, het punt is, als wij in Israël vandaag aan de dag zeggen van dat Jezus van Nazareth inderdaad de beloofde Messias is, dan dringt de eerste vraag zich op, namelijk waar is dan zijn koninkrijk? Want we moeten dat koninkrijk toch verwachten, samen met de Messias. En dat is echt heel concreet, want in de Bijbel is het zo dat een koninkrijk bestaat uit de koning. Niet uit de onderdanen, dat is wat ze vandaag aan de dag ons willen wijsmaken, maar een koninkrijk wordt gevormd door de koning. L'état sem wa. Ik heb nog wat Frans onthouden, merk je dat? Hè? Ik weet alleen niet wat het betekent. Hè? Oh ja, de staat ben ik. Hè? Een van die Franse Lodewijken die zei dat. Hè? Ja, hij zegt de staat, dat ben ik. De 14e. Goed, mooi zo. De zonnekoning, hè? Ja, ik weet er niet van, maar dat hoeven die mensen allemaal niet te weten. Goed. Het is geen geschiedenisles, hè? Goed. Maar waar het nou om gaat is dat inderdaad juist is dat de staat gevormd wordt door de koning. De koning is het koninkrijk. Johannes de Doper predikte, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En waarom? Wel eenvoudig omdat de koning daar was. De erfgenaam van de troon. Hij had het niet over tijd, hij had het over plaats. Hier was de koning, was zichtbaar. Zie, dat koninkrijk kwam daar, het koninkrijk was daar. En wij moeten dus verwachten dat als Jezus van Nazareth de Messias is, dat hij ook inderdaad is als vervulling van de oud-testamentische profetie zijn koninkrijk zou oprichten. En ik heb vanaf deze plaats al eens eerder naar voren gebracht, dat door zijn opstanding uit de dood, hij volledig beantwoordde aan de oud-testamentische beschrijving van de Messias. Dat wil zeggen, sinds zijn opstanding was hij voor 100% rechthebber op alle beloften die gedaan zijn in verband met de Messias. En de vraag is dan, hoe zit dat met zijn koninkrijk dan? Waar is dat dan? En er worden verschillende antwoorden opgegeven die gewoonlijk ook allemaal waar zijn. Alleen het probleem is dat die antwoorden gewoonlijk tegenover elkaar gesteld worden en dat we vervolgens elkaar gaan bestrijden. Dat zijn twee antwoorden. Het ene antwoord is dat koninkrijk inderdaad begonnen is, vanzelfsprekend. Men zegt, daar was de koning en de Heer zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dus is dat koninkrijk er. En bovendien, dus de Heer zegt zelf, mijn koninkrijk is niet van deze wereld enzovoorts. En dan zeggen we, ja, dat is een geestelijk koninkrijk en dat is de kerk. Dat is één antwoord. Niet te vroeg lachen hoor. En het andere antwoord is, nee, dat koninkrijk is nog niet gekomen. Kijk maar in de wereld om je heen. Je wilt er niet zeggen dat God daar regeert of dat Christus daar regeert. Want de schrift leert dat het koninkrijk voorlopig niet komt. De schrift leert dat het koninkrijk is uitgesteld. En daarom bidden wij ook soms uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen dat het er nog niet is. Merkwaardig is dat het gewoonlijk juist diegenen zijn die zeggen dat het koninkrijk er al is. Die ook bidden van uw koninkrijk komen. Het is erg inconsequent. En het is erg verwarrend. Zie je? Maar goed, in de kringen waar ik dan uitkom, zal ik maar zeggen, daar leert men dan, het koninkrijk is uitgesteld. En dat is waar, dat leert de Bijbel ook, het koninkrijk is uitgesteld, want het koninkrijk zal pas komen bij de wederkomst van Christus. En dat is terecht. In Openbaring lezen we dat op een gegeven moment ook, dat de Heer aankondigt en zegt, er zal geen uitstel meer zijn. Geen uitstel meer van het koninkrijk, nu zal het komen. En het zijn twee totaal verschillende antwoorden die gewoonlijk ook tegenover elkaar worden gezet. En toch zijn allebei de antwoorden juist en ze verdragen elkaar uitstekend. Het ene belangrijke wat ik erbij moet opmerken is dit, dat de hele kwestie afhankelijk is van de juiste woordkeuze. Dat is altijd zo. Het gaat er maar om of we werkelijk de Bijbelse uitdrukkingen gebruiken en niet zelf uitdrukkingen uitvinden. Ik bedoel het niet als kritiek, maar wij spreken dikwijls over het duizendjarig rijk en dan zeggen de verbondstheologen, die zeggen wat een onzin, het duizendjarig rijk komt in de hele Bijbel niet voor. En ze hebben gelijk. Dat wil zeggen, de term komt niet voor. Dat koninkrijk komt wel voor en duizend jaren komt ook voor. Maar zeggen zij, duizendjarig rijk komt niet voor, want het koninkrijk van Christus is een eeuwig koninkrijk dat geen einde zou nemen enzovoorts. En ze hebben gelijk, want de uitdrukking staat niet in de Bijbel. Wij weten misschien onder elkaar wat we ermee bedoelen. Niet altijd heb ik trouwens de indruk. Hè? Want het duizendjarig rijk, dat duiden wij mee aan, eigenlijk de eerste duizend jaren van dat eeuwige koninkrijk. Rond Kerstmis weten we het altijd precies, want dan lezen we die tekst. Hè? Zijn koninkrijk zal geen einde nemen, lezen we dan uit Jesaja. En terecht. U ziet, de hele kwestie hangt af van of we de juiste Bijbelse termen gebruiken. Het is een Bijbelse kwestie. Wanneer we het verlagen tot een zaak van theologie, dan komen we er nooit meer uit, want dan gebruiken we theologische termen die elkaar niet verdragen. En dat komt omdat het termen zijn die wij zelf een inhoud hebben gegeven en die we niet eens kunnen toetsen aan de schrift, omdat ze in de Bijbel niet voorkomen. Zie. En zo zit het met dat koninkrijk ook. De vraag is dat koninkrijk nou gekomen of niet? En het antwoord is, nee. En de andere vraag is het koninkrijk nou opgericht, ja of nee? En dan is het antwoord, ja. Het koninkrijk is wel opgericht, maar het is nog niet gekomen. Precies, hè? Het koninkrijk bestaat wel, het is er wel, maar het is nog niet geopenbaard. De fout van de discipelen was niet dat ze dachten dat het koninkrijk terstond zou worden opgericht. Want daar hadden ze volkomen gelijk aan, dat zou binnen een week gebeuren. Door de opstanding van Christus. Maar de fout was dat ze dachten dat het terstond zou geopenbaard worden. Want dat zou nou net niet gebeuren. Wat er gebeuren zou, is dat het koninkrijk zou worden opgericht, maar in het verborgene en het zou verborgen blijven. En in de Bijbel is het zo dat verbergen het tegenovergestelde is van openbaren. Dat moet je gewoon uit je hoofd leren. Verbergen is het tegenovergestelde van openbaren. Als u leest dat iets geopenbaard wordt, dan moet u zich afvragen, hé, was het dan verborgen? Dat is zo. Het laatste Bijbelboek heet, of begint met, de openbaring van Jezus Christus. En de eerste vraag is, hé, was hij dan verborgen? Was Jezus Christus verborgen? Ja, inderdaad. Is dat een Bijbelse waarheid? Ja, wel zeker. Want alle oud-testamentische profetieën spreken erover dat de Heere zijn aangezicht te dien dagen ganselijk van Israël en dus van de wereld zou verbergen. En wij leven vandaag aan de dag in de tijd dat de Heere zich verbergt voor deze wereld. En met name voor Israël. En als u dat niet gelooft, gaat u maar eens in Israël kijken en vraagt u daar maar eens. De Heer verbergt zich. De Heer verbergt zijn aangezicht voor deze wereld. De wereld zelf, die van de Bijbel niks meer weten, maar alleen theologie bedrijft, zegt God is dood. De Heer is dood. Maar wij die de Bijbel lezen, moeten vaststellen, nee, de Heer verbergt zich. God heeft gezegd dat hij dat zou doen. En hij doet dat ook inderdaad. En de Heer die zich verbergt, is niemand anders dan de koning van het koninkrijk Gods. Of van het koninkrijk der hemelen, we gaan er nou geen onderscheid tussen maken. Het gaat uiteindelijk toch om het koninkrijk, welke toevoeging we er dan ook aan geven. En het punt is nu dat aangezien de koning verborgen is, ook het koninkrijk verborgen is. En zoals de koning in de toekomst geopenbaard zal worden, zo zal ook het koninkrijk in de toekomst geopenbaard zal worden. Zie? Eenvoudige waarheid hoor. En wanneer we dus slechts denken in de aardse lijn, dan zeggen we, net als de schrift zegt, dat het koninkrijk is uitgesteld. Dat klopt. In die zin is het uitgesteld. Maar niet de oprichting is uitgesteld, maar de openbaring van de verschijning, de openbaring van het koninkrijk hier op aarde. Dat is wat uitgesteld is. Maar daarom bestaat het wel. Want de Heer zit wel degelijk op een troon. Ja, niet die van David. Maar hij zit op een veel hogere troon. Als we dan ooit iets een koninkrijk moeten noemen, dan zou het de huidige situatie zijn waarbij de Heer uitdrukkelijk zit op de troon in de hemel. Ja, ja. Dus is er een koninkrijk. Alleen al de eenvoudige gedachte dat wij zeggen, laten we ons wenden tot de genadetroon, tot de troon der genade, geeft aan dat wij geloven dat er iemand op de troon zit en dus dat er een koninkrijk is. Ja, wij brengen die dingen soms niet met elkaar in verband, heb ik wel eens gemerkt. Nou, niet bij u, maar bij mezelf. Hè? Maar als er een troon is waar wij ons kunnen vervoegen, zoals de Hebreeënbrief leert, dan betekent het ook dat er een koninkrijk is waarvan wij deel uitmaken. En daar komt het probleem, want dat koninkrijk is immers niet hier. Dat koninkrijk is immers verborgen. En het punt is nu dat het koninkrijk waarvan wij deel uitmaken inderdaad een verborgen koninkrijk is. En dan is de volgende vraag, want ik doe het maar even snel. Ik ga zometeen ga ik schriftplaatsen opzoeken om u te laten zien. Maar ik ga maar even snel. De vraag is dan vervolgens, waar is dat koninkrijk dan nu? Nou, aangezien het niet op aarde is, is het dus in de hemel. En het is bovendien volkomen logisch ook. Wat dacht u? Dat als God een koninkrijk of als de Heer een koninkrijk zou oprichten, dat hij van onderaf zou beginnen? Nee, begin niet aan de basis, hij is geen marxist. Begin niet een rijk op te richten van onderaf, vanaf de basis zoals het heet. Wel, nee, dat begint van bovenaf. Vanuit de troon zelf, vanuit de positie van God zelf. Zou bijna zeggen, vanuit het centrum zelf breidt hij zich uit en breidt hij zijn koninkrijk uit. Als u een beetje moeite doet, kunt u die uitdrukking zo in de schrift tegenkomen. Dat de Heer zich uitbreidt. Dat de Heer zich uitspant. In deze schepping, over deze schepping, dat zijn koninkrijk eerst zou zijn in de hemel en vervolgens ook op de aarde. Want dat staat immers in dat beroemde, of moet ik zeggen beruchte, bij sommigen, gebed. Uw koninkrijk komen, wat betekent dat? Betekent uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En wat ik maar zeggen wil is dit, dat men dus weet dat het koninkrijk moet beginnen in de hemel en vervolgens zich zal uitbreiden naar beneden, naar de aarde toe. En het begin van het koninkrijk ligt dus van nature in de hemel, ligt bij de hoogste troon. En van bovenaf zal de Heer zijn koninkrijk vestigen in deze hele schepping. In zowel hemel als aarde, maar in die volgorde uiteraard. Zie, zoals het Efeze 1 zegt, dat het de bedoeling is dat God alle dingen... Dat alle dingen aan Christus zullen onderworpen, dus alle dingen onder één hoofd zullen worden samengebracht, beide dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is, in die volgorde. Dat is Gods programma. Dat is de volgorde waarin de Heer handelt. Dus wat we moesten verwachten sinds de opstanding van Christus, is dat hij eerst zijn troon in de hemel zou innemen, om daar zijn koninkrijk te vestigen, om vervolgens dat koninkrijk uit te breiden naar de aarde. En ik doe maar weer een beroep op de algemene bijbelkennis. Er zijn nogal wat gelijkenissen die erover spreken dat er iemand is die zou afreizen om een koninkrijk te ontvangen om daarna weder te keren. Deze gaat er misschien ook wel over. Deze in Lucas 19, die van de ponden. Hè? Ja, hij gaat daar ook over. De Heer zou verdwijnen. Zou een buitenslands reizen, zal ik dan maar zeggen. En pas na verloop van tijd wederkeren. En zijn dienstknechten ter verantwoording roepen, et cetera, et cetera. Zie, het is een Bijbelse waarheid dat het koninkrijk eerst in de hemel zou zijn en dus verborgen voor de aarde. En pas later vanuit de hemel naar de aarde zou komen en dus vanuit de hemel geopenbaard zou worden. Waar we dus vandaag mee te maken hebben, is met een koninkrijk wat in de hemel verborgen is. Als ik dat schematisch nu eens opschrijf even... Ik heb die van het bord er neer laten zetten. Als ik dat nu schematisch opschrijf, hebben we te doen met de heilshistorie, die gewoon één rechte lijn is vanuit het Oude Testament. Daar neem ik maar weinig ruimte voor. Dat is een lijn die doorloopt tot aan het kruis. En bij de kruisiging van de Heer Jezus Christus hebben we meteen te maken met het einde van het Oude Verbond en bovendien met de veroordeling, totale veroordeling van de oude mens en daarom ook de veroordeling van de koninkrijken van deze aarde. Daar komt het op neer. God heeft hem niet afgerekend. En daarom maakt hij prompt een nieuw begin na zijn opstanding. En wat verwacht werd, is dat hij zijn koninkrijk na zijn opstanding op aarde zou openbaar, zou oprichten ook. Ik zeg, dat moest verwacht worden, zo bedoel ik het. Het werd niet verwacht, omdat men die lijden en sterven en opstanding van de Messias helemaal niet kende. Dat moest later uitgelegd worden. En met name door de Heer werd het uitgelegd en later door de apostel Petrus op de Pinksterdag enzovoorts. Maar men moest dus verwachten dat hij zou sterven, want de Heer zegt, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan? En we moesten dus verwachten dat hij na zijn lijden en sterven en opstanding zijn koninkrijk op aarde zou oprichten. En dat is precies wat de apostel Petrus dan ook verwachtte en feitelijk ook predikte op de Pinksterdag. Dan lees u dat maar eens na, Handelingen 2. Kunt u meteen zien, hij predikt een koninkrijk aan Israël. En terecht natuurlijk zo. Maar wat er nou gebeurd is dit. Dat de Heer van oudsher via de profeten heeft aangekondigd dat hij zijn koninkrijk op aarde over Israël zou oprichten. Een koninkrijk wat gebaseerd zou zijn op het nieuwe verbond. Zoals het koninkrijk onder het Oude Testament gebaseerd was op het oude verbond. Zo is het koninkrijk van de zonen Davids gebaseerd op het nieuwe verbond. U hoeft alleen maar een concordantie te nemen, de woorden verbond op te zoeken. En u zult zien dat het nieuwe verbond, wat ook een eeuwig verbond genoemd wordt, steeds genoemd wordt in verband met de persoon van David, dan wel het zaad van David. Nieuwe verbond en het koninkrijk van de zonen Davids horen bij elkaar. Want het een is gebaseerd op het ander. Het koninkrijk van Christus is gebaseerd op het nieuwe verbond. Nou, dus als ik praat over koninkrijk, dan praat ik tegelijkertijd over verbond. Over het nieuwe verbond wel te verstaan. En wat er nou gebeurd is dit, dat het koninkrijk werd aangekondigd en dat de Heer gezegd had dat het zullen oprichten. En nou is het zo dat dat aan voorwaarden onderhevig was. Die voorwaarde was dat Israël, want daar moest het koninkrijk beginnen, dat Israël om te beginnen tot bekering zou komen en tot geloof in de Messias. Tot bekering tot de Heer staat. Dat wil zeggen, er waren twee voorwaarden feitelijk aan het oprichten van het koninkrijk verbonden. Het een is, de Messias moest er zijn, en ik bedoel daarmee, hij zou uit de dood zijn moeten herrezen. Men moest wachten op de opgewekte Christus. En het tweede voorwaarde was, dat Israël tot geloof moest komen. En in het algemeen, slechts degenen die tot geloof zouden komen, zouden dat koninkrijk binnengaan. Alleen degenen die wedergeboren zijn, immers gaan het koninkrijk in, zei de Heer tot Nicodemus. Paulus herhaalt het in 1 Korinthe 15. Zie. En nu is zo dat van Gods wegen aan de voorwaarden voldaan was. Dat wil zeggen, daar was de opgewekte Christus. De Messias. Daar was de koning van het koninkrijk. Dat was degene die de eersteling geworden was van een nieuwe schepping, notabene. En nou was het wachten op de tweede voorwaarde, de bekering van de mensheid. In het algemeen te beginnen bij Israël. Nou. En dan gaan we hoor. Dan gaan we naar Johannes 1. Daar waren we al eens eerder. En dan gaan we weer naartoe. Er staat in Johannes 1. Over dat licht. Over dat leven. Over dat woord waar we het vanmorgen over hadden. In vers 10. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem gemaakt. U ziet dat hij de schepper is, hè? Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Of anders vertaald, de wereld heeft hem niet aanvaard. De wereld heeft geen gemeenschap met hem willen hebben. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En hier kwam het licht in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Zodat aan de voorwaarden van de bekering van de volkeren niet voldaan werd. Dat wil zeggen, het koninkrijk kon over de volken, over de mensheid in het algemeen, over de wereld niet worden opgericht, want die wereld wilde zich niet bekeren tot de Heer. Wilde niet tot geloof komen in de Messias. Wilde niet zich onderwerpen aan de Heer Jezus Christus. Dat is de situatie van de wereld. En dan zeggen ze, ja goed, maar het moet toch beginnen bij Israël. En dan zijn we in het volgende vers. Daar staat, hij is gekomen tot het zijne. Israël dus. Hij is gekomen tot het zijne, maar staat er, of en staat er, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus daar geldt fundamenteel hetzelfde. Israël zelf heeft hem ook niet geaccepteerd. De Messias van Israël werd door Israël zelf verworpen. Zodat er van dat koninkrijk over Israël ook al niks terecht kwam. Want men voldeed niet aan de voorwaarden. Nicodemus, als je niet wederom geboren wordt, kun je het koninkrijk of niet eens zien. Laat staan ingaan. Zie. Dus dat lijkt nou op een mislukking. En van de prediking in die dagen, de dagen van de Heer Jezus, van Johannes de Doper, van de discipelen, lijkt niet veel terechtgekomen te zijn. Want het koninkrijk is er nog niet. Johannes de Doper predikt het koninkrijk, de hemel is nabij gekomen, maar het is hier nog steeds niet. Zie. Hoe moet dat nou? Nou, dan moeten we gewoon doorlezen, hè? Dat is het enige, hè? Gewoon doorlezen. Dus hij kwam in de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen, de Israëlieten dus, hebben hem niet aangenomen. Maar er waren er nu natuurlijk wel die hem aannamen. Nou ja, niet de wereld, maar een deel ervan. Enkele, een minderheid. Niet Israël, niet de zijnen, maar een deel ervan. Een minderheid. Enkelingen kwamen er tot geloof. Nou ja, de Pinksterdag 3000. Maar dat blijven toch echt enkelingen, hoor, in verhouding tot de wereldbevolking. En wat staat er dan? Maar zoveel hem hebben aangenomen, die enkelingen uit de wereld en die enkelingen uit Israël, zoveel hem hebben aangenomen, die heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Wie dan? Nou staat erbij, degene die in zijn naam geloven. Degene die geloven dat Jezus is de Christus, dat Jezus gesteld is tot Jehovah, dat is de naam, tot Here en tot Christus, precies zoals de apostel Petrus dat nog predikt op de Pinksterdag. Zie? En hier staat, zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, maar laat u niet misleiden, dit spreekt over de situatie voor de opstanding van Christus, want na de opstanding van Christus zijn al diegenen die hem hebben aangenomen kinderen Gods geworden. Dat is inmiddels gebeurd. En dezelfde apostel Johannes schrijft dan ook in zijn eerste brief, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Was inmiddels gebeurd. Voor de opstanding werd er gepredikt dat degenen die tot geloof kwamen, kinderen Gods zouden worden. Dat ze de macht kregen om kinderen Gods te worden. En die macht is inderdaad, heeft zijn uitwerking gehad. Die macht heeft in ons gewerkt. Dat was de werking der sterkte zijn, de kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. Ik doe een beroep op uw geheugen, hè? Efeze 2. Efeze 1. Precies. Efeze 2 moet ik nog naartoe. Maar Efeze 1 is dat. Inderdaad, die kracht heeft gewerkt en heeft ons opgewekt. De kracht waarmee God Christus uit de dood heeft opgewekt, die kracht die is ook gebruikt om ons uit de dood op te wekken. Het is gebeurd. Er staat ook bij hoe dat dan zit. Er staat, welke niet uit den bloede, nog uit de wil des mans, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Hier heb je wedergeboorte. Degene die wedergeboren zijn, omdat ze zijn, in zijn naam geloven, die zijn kinderen Gods geworden. Over het koninkrijk wordt hier verder niet gerept. Hier nog niet tenminste. In dit schriftgedeelte niet. Maar het punt is, dat ga ik weer terug. Er waren twee voorwaarden. De eerste voorwaarde was de opstanding van Christus. De tweede voorwaarde was geloof. Aan de andere kant. Bij de mens. En de wereld heeft niet geloofd. Israël als natie, en dat is allemaal generaliseren natuurlijk, maar de wereld en Israël als natie hebben niet geloofd. Dat wil zeggen, de wereld en Israël als natie maken geen deel uit van het koninkrijk. Maar wat dacht u wat? De Heer had beloofd dat het koninkrijk zou komen over degenen die geloven. Die zijn woord gaande zouden aannemen enzovoorts. En dat al wie de naam des Heren zou aanroepen zalig zou worden enzovoorts. Hè? En dat is wel degelijk gebeurd. Alleen de consequentie van het hele verhaal is dit. Dat bij de opstanding van Christus een koninkrijk tot stand kwam. Maar de wereld, en dat is die horizontale lijn. De wereld en Israël hebben het niet geaccepteerd. En tot vandaag aan de dag accepteren ze dat niet. Maar de Heer had een koninkrijk beloofd aan degene die geloven. Het punt is nu dat het koninkrijk dus ook inderdaad gekomen is tot degene die geloven. Nou zeg ik het precies verkeerd. Want, ik zeg het precies andersom. Moet het precies andersom zeggen. Want de kwestie is dat het koninkrijk inderdaad is opgericht. En dat weliswaar het koninkrijk niet gekomen is tot ons. Hier op aarde. Omdat in deze wereld de koning en dus het koninkrijk verworpen werd. En dat daarom het precies andersom gegaan is. Dat de koning zich heeft verborgen in de hemel. En gezeten is in de hemel aan de rechterhand der majesteit. Hebreeën 1. En Efeze 1 natuurlijk, hè, aan de rechterhand Gods. En hij is daar gezeten. En dus is het koninkrijk daar, want hij is die koning. Maar omdat wij geloven en het koninkrijk zou komen tot de gelovigen, is het dus zo dat God, dat de Heer en passant de gelovigen meegenomen heeft naar de hemel. Want daar is hij nu en daar is het koninkrijk en daar zijn dus ook de onderdanen van dat koninkrijk. En zo goed als de koning en het koninkrijk verborgen zijn in de hemel, zo goed zijn dus ook de onderdanen van dat koninkrijk in de hemel verborgen. Ja, dat is Filippenzen, ja. Ja. Wij zijn met Christus verborgen bij God. Ik kom er vanzelf voor. Die twee brieven haal ik altijd door elkaar, hè. Maar we zijn met Christus verborgen bij God en we maken daar deel uit van het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Inderdaad, zo zit dat. Nou, en wat ik u wil laten zien, is dat in alle nieuwtestamentische brieven, althans de gemeentelijke brieven, kan ik er nou niet nagaan, maar ik wil u laten zien dat in al die brieven over deze zaak gesproken wordt. En het eerst werd er eigenlijk over gesproken hier in Johannes 14. Heel duidelijk, wat de Heer zijn discipelen zegt, ach, je kunt me nu niet volgen. En hij zegt ook niet waar naartoe. Thomas heeft gelijk, wij weten niet waar hij heen gaat enzovoorts. En hoe zouden wij de weg weten? Maar hij zegt, dan komen we goed, het is het huis mijns vaders, waarmee hij in het midden laat waar het eigenlijk is. Want met een beetje goede wil kun je van huis des vaders gerust zeggen dat het de hele schepping is. Ja, voor sommigen onder ons hoef ik dat niet uit te leggen, voor anderen misschien wel, maar ik doe het nou niet. Maar in principe is het zo dat de hele schepping het huis is van God. Een huis is waarin hij woont. Zie? Dus het had ook kunnen betekenen hier op aarde. Maar de Heer verklaart het niet. Hij zegt niet wat het is. Hij zegt alleen dat hij heen gaat en dat er een toegang is tot dat huis des vaders. En hij zegt erbij, het is bij de vader zelf. En het is bovendien, zegt hij, precies waar ik heen ga. Het is duidelijk dat hij naar de hemel ging. Al wisten ze dat toen nog niet. Zie? Nou, dan gaan we verder, want dan ga ik naar die brieven toe, ga ik naar het... Ik prik hier maar wat hoor, ik neem hier en daar maar een vers, want volledig kun je dat natuurlijk nooit bespreken. Ik ga naar de Romeinenbrief, het allerlaatste hoofdstuk, de allerlaatste verse. In de Romeinenbrief wordt uiteengezet de wijze waarop een zondaar voor God gerechtvaardigd wordt. In de Romeinenbrief vinden we een verklaring, een uiteenzetting aangaande het evangelie van Christus. Wat een kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. En de Romeinenbrief verklaart ons dat wij gestorven en wij als gelovigen gestorven, begraven en opgewekt zijn met Christus. En het laatste wat er dan eigenlijk nog verklaard wordt aan het einde van hoofdstuk 8 is dat in ieder geval Christus, nee ik ga naar hoofdstuk 16, maar dat aan het einde van hoofdstuk 8 nog even verklaard wordt dat in ieder geval Christus gezeten is in de hemel en dat hij daar voor ons bidt. Dat wordt er nog gezegd, maar over ons wordt daar verder niks meer gezegd. Over de gelovigen wordt alleen gezegd, gestorven, begraven, opgewekt met Christus. En over die opstanding hebben we het gehad, en over het opstandingsleven hebben we het ook gehad. Maar daarmee waren we nog bezig met een aardse omstandigheid. Opstandingsleven, maar hier op aarde. Het leven van Christus, dat is waar, maar nog op het aardse niveau. En toen we spraken over de deur, spraken we over de weg van een oude schepping naar een nieuwe, maar ik heb daarbij gedacht in de eerste plaats aan de aarde. Op hetzelfde niveau lopen we de deur uit, het was niet de trap op. He? Het was horizontaal, het was de aardse gang van zaken, de deur der schapen. Zie? Maar wat nou aan het einde van de Romeinenbrief nog wordt aangekondigd, als vervolg op het voorgaande, vinden we in vers 25... van hoofdstuk 16, daar staat, hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is en door de profetische geschriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. De zelf alleen wijze God zij door Jezus Christus de heerlijkheid enzovoorts. Wat hier staat in deze verse is dat de apostel aankondigt dat er nog een vervolg is op deze brief. Althans een vervolg op de waarheid van deze brief. Hij zegt hem nu die machtig is u te bevestigen, in de toekomst uiteraard, naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid. Dat wil zeggen dat er nog een vervolg is op de waarheid van de Romeinenbrief, maar er was een waarheid die verborgen was geweest. En die nu, namelijk in de dagen van Paulus, geopenbaard zou worden. Dat staat er ook vers 16. Maar nu geopenbaard is. Let wel, niet die nog later in een volgende brief ooit is geopenbaard zal worden als de tijd daarvoor rijp is. Nee, hij zegt, maar nu geopenbaard is. Dat wil zeggen, ook in de dagen dat de apostel Paulus deze Romeinenbrief schreef, was die verborgenheid feitelijk al geopenbaard, alleen nog niet aan de Romeinen. Zo zit het eigenlijk. Ja, we moeten goed lezen wat er staat hoor. En die verborgenheid die hangt samen met de positie van Christus na zijn opstanding. Kijk, als de Romeinenbrief spreekt over zijn dood, begrafenis en opstanding, wat is dan het vervolg daarvan? Of anders gezegd, de Romeinenbrief leert ons dat wij met Christus gestorven zijn. Punt 2, dat wij met Christus begraven zijn. Punt 3, dat wij met Christus zijn opgewekt. En toen hield de Romeinenbrief op. Maar het verhaal is niet af. Want als de Heer Jezus voor ons stierf en voor ons begraven werd en voor ons opstond, dat wil zeggen in onze plaats, dan betekent het ook dat hij voor ons ten hemel voert, namelijk in onze plaats. En als het waar is dat wij met hem zijn opgewekt, gestorven, begraven en opgewekt, dan is het ook waar dat wij met hem ten hemel zijn gevaren. Nee, niet zullen varen, zijn gevaren, want hij is ook ten hemel gevaren in het verleden. En dat is precies wat Paulus in andere brieven dan ook leert. En dat is de waarheid waarnaar hij verwijst hier aan het eind van Romeinen 16. Hem nu die machtig is, die bevestigen naar mijn evangelie. Hij heeft net gesproken over het evangelie van Christus. Zo is het, zuster. Daarom is ons burgerschap in de hemel. Daar gaat het nou om. In de hele Romeinenbrief wordt niet over hemelsburgerschap gesproken. In het evangelie als zodanig wordt niet over hemelsburgerschap gesproken. En ook niet over een hemelse toekomstbestemming. Dat is een aparte boodschap. Als vervolg op het evangelie. Een aparte boodschap die verklaart dat de gelovigen van deze tegenwoordige tijd, zij namelijk die tot geloof komen in afwachting van de bekering van eerst Israël en vervolgens de wereld, dat die gelovigen een positie hebben daar waar het koninkrijk op dit moment, op ons moment dus, is. En dat is in de hemel. Want wij kunnen er niks aan doen dat de wereld hem verwierp. Wij kunnen er niks aan doen dat Israël de Messias verwierp. En zelfs een Jood vandaag aan de dag kan er niks aan doen dat Israël de Messias verworpen heeft. Maar wij alle Joden en Heidenen kunnen wel degelijk doen wat Israël en wat de wereld verondersteld werden te doen, namelijk zich bekeren tot de Heer of geloven in de naam van de Heer Jezus, de naam des Heeren aanroepen en dan worden wij behouden. Maar aangezien de Heer zijn koninkrijk op aarde niet openbaart vandaag aan de dag, houdt het dus in dat wij deel uitmaken van het verborgen koninkrijk in de hemel. Ik heb geen tijd, anders zou ik het nog een keer herhalen. En dan zou ik in plaats van koninkrijk zeggen, het nieuwe verbond. Want zo ligt het precies. Het nieuwe verbond is beloofd voor degenen die geloven. En voor zover wij geloven, hebben wij deel aan het nieuwe verbond. Ik weet het, er zijn mensen die zeggen, ja, maar het nieuwe verbond is net als het oude verbond specifiek gegeven aan Israël. En dan zeg ik, dat kan wel zo zijn, maar dat is een open deur intrappen. Ik bedoel het niet lelijk, maar het is een vaststelling van een feit. Het oude verbond werd gegeven aan Israël. Dat is waar. Maar het was wel degelijk de bedoeling dat Israël het zou prediken onder de heidenen. Niet hun was het woord Gods gegeven, of hun waren de woorden Gods gegeven. Hun waren de woorden Gods toebetrouwd. Om ze te beheren en om het te prediken. Het priesterschap van heel Israël, want heel Israël was een priesterlijk koninkrijk, het priesterschap van heel Israël had te doen het Gods woord te onderwijzen. Zoals elke priester tot taak had het woord Gods te onderwijzen, zo had Israël als volk in zijn geheel tot taak het woord van God te onderwijzen aan de heidenen. Dat wil zeggen, de wet werd gegeven aan Israël, jawel. Maar via Israël aan alle volkeren. Dat is duidelijk genoeg. En datzelfde geldt niet alleen voor het oude verbond, het geldt ook voor het nieuwe verbond, maar het geldt voor al wat God ooit gesproken heeft. Want God heeft zich sinds de roeping van Israël uitsluitend geopenbaard via Israël. Zodat sinds de roeping van Israël al wat God gesproken werd, in de eerste plaats gezegd werd tot Israël. Maar dat wil niet zeggen dat het exclusief is, dat het alleen voor Israël bestemd is, dat is nooit zo geweest. Absoluut niet. Dat meent Israël. En dat is precies wat in de schrift Israël ook verweten wordt. Dat het zo hoogmoedig is. en exclusief is en anderen buitensluit. Wij zijn het uitverkoren volk en dat is Gaius. Nou ja, dat was Jiddisch, maar dat betekent gewoon heidenen. Maar daar komt dat scheldwoord vandaan. Kunt u nagaan welke gedachte eraan verbonden was in het verleden, hoe het tegenwoordig is, weet ik niet. En daar gaat het ook niet om. Maar het gaat er maar om dat het niks bijzonders is als u zegt, ja, maar het werd toch aan Israël gegeven. Ja, natuurlijk. Nou, zo wat. De Messias zelf kwam toch ook tot Israël. Er werd aan Israël gegeven, maar via Israël tot de heidenen. Alleen de Heer heeft zich door Israël niet laten tegenhouden. En daar gaat het nou maar om. En het feit dat Israël het koninkrijk afwees, ook het nieuwe verbond dus feitelijk daarmee afwees, wil niet zeggen dat het koninkrijk en het nieuwe verbond niet in werking zijn getreden. Wel degelijk is het in werking getreden. En laat ik u dit zeggen, sommigen zitten me een beetje aan te gapen, maar op zich is die gedachte binnen het christendom altijd heel gewoon geweest hoor. Dat de kerk, de gemeente, deel uitmaakt van een koninkrijk wat in de hemel thuis hoort. Een geestelijk koninkrijk. En wat ik u maar zeggen wil, is dat dat echt klopt. Dat diezelfde kerk vervolgens uit het oog verloren is. Dat het wel degelijk de bedoeling was en nog steeds is dat het koninkrijk ook op aarde zichtbaar gevestigd zal worden. En dat er inderdaad zoiets als een 1000-jarig rijk hier op deze aarde ouder zou komen. Dat is waar, maar daar kan ik ook niks aan doen. Maar het feit dat men dat vergeten is, wil nog niet zeggen dat men met de opvatting die er wel waren, abuis was. Ik bedoel zo, men geloofde niet in een toekomend koninkrijk, maar de visie op het tegenwoordige koninkrijk van Christus was echt zo gek niet. En het probleem is dat later mag ik eigenlijk niet zeggen, maar dat we vandaag aan de dag vaak te maken hebben met mensen die in die leer van zo'n geestelijk koninkrijk zijn grootgebracht en die vervolgens kennis maken met, laat ik het maar eenvoudig zeggen, maar met de Maranatha-beweging en dan langzamerhand leren dat er toch ook nog iets is met de toekomst van Israël en met de oprichting van het koninkrijk hier op deze aarde. En dan heeft men de neiging om door te slaan naar de andere kant en te zeggen dat de traditionele opvattingen omtrent dat koninkrijk van Christus binnen de kerk dat het onjuist is. En nou wil ik niet ontkennen dat er inderdaad heel wat aan onjuist is. Maar de basisgedachte dat we vandaag te maken hebben met een geestelijk koninkrijk, dat is wel degelijk juist. De tragiek wil echter dat vandaag de dag binnen de kerken bijna niemand dat nog gelooft. Omdat ze zich allemaal met een aards koninkrijk bezighouden. Het is zo'n ontzettende warboel geworden. En door strijd en door polarisatie, door het schermen met eigen termen en theologieën, heeft men zich ingegraven in een stelling waar men niet meer uit te branden is. Ook met het woord van God open niet. En dat is de waarschuwing die ik daar meegeef. Het feit dat wij geloven in een toekomstig aartskoninkrijk mag ons niet de ogen sluiten voor het feit dat we nu vandaag te maken hebben met een geestelijk koninkrijk waarvan wij deel uitmaken in de hemel. Of vallen wij dan niet onder de controle van Christus? Ja, u zegt dat wordt geen koninkrijk genoemd. Dan zeg ik, ja wel degelijk, maar niet zo vaak. Maar het wordt wel degelijk zo genoemd. En daar gaat het nou maar om dat we de draad vasthouden en de logische gevolg van de oud-testamentische heilshistorie zien. En dat gevolg is dat het koninkrijk op aarde niet geopenbaard kan worden, omdat de aardbewoners hem niet willen geloven. En dus heeft hij zich teruggetrokken in de hemel. Precies zoals voorzegd in het Oude Testament overigens. En in de hemel is nu dat koninkrijk, omdat de koning daar is. En in die tijd leven wij. En pas in de toekomst zal gedurende een bepaalde periode dat koninkrijk vanuit de hemel naar de aarde geopenbaard worden. Waarna een periode volgt van 1000 jaar waarin dat koninkrijk op aarde geopenbaard is. Zodat we te maken hebben met een verborgen koninkrijk nu. Laat ik het er maar even bij zetten, zekerheidshalve. Verborgen koninkrijk nu en een geopenbaard koninkrijk straks in de toekomst. De 1000 jaren zullen we dan maar zeggen. Geopenbaard enzovoort. Borden zijn voor mij altijd te klein, hè. En in daartussen ligt nog een periode tussen de opname van de gemeente en het begin van de 1000 jaren, het binden van Satan, daar ligt een periode tussen, waarin het koninkrijk gedurende een bepaalde tijd naar de aarde geopenbaard zal worden. Een periode waarin eerst Israël tot geloof gedwongen zal worden. Ja, mede door de prediking uiteraard. Maar in ieder geval dat gebeurt. Waarna volgt een periode waarin via Israël ook de heidenen tot geloof zullen gebracht worden. Een periode die eerst leidt tot de bekering van Israël. Kijk, nadat de gemeente, wij dus, zijn opgenomen naar de hemel, volgt de periode waarin Israël tot geloof gebracht zal worden. Daarna volgt de periode waarin via de prediking door Israël de volkeren tot geloof gebracht zullen worden. En dan, als de wereld hem wel kent en als de zijnen hem wel hebben aangenomen, en dan zal de aarde vol zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren, beeld van de volkeren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken, en dan praten we over de 1000 jaren. Dat is het geopenbaarde koninkrijk. Maar wat ik dus zeg is, niet zozeer dat het koninkrijk niet gekomen is of uitgesteld is en pas in de toekomst zal komen. Dat is wel waar, maar het is de helft van de waarheid. Want de andere helft is dat het koninkrijk in de hemel is, waar Christus is namelijk, ter rechterhand Gods. En het zal in de toekomst geopenbaard worden op aarde. En in die dagen van de toekomst zal men dan ook inderdaad bidden, uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Want in de hemel geschiedt dan Gods wil volkomen. Al de hemelen, de hele hemel is dan aan zijn macht onderworpen. En dan volgt de periode waarin dat koninkrijk vanuit de hemel ook op de aarde zal geopenbaard worden. Nou, meer kan ik er echt niet van zeggen, want anders dan moeten we nog een conferentie hier achteraan beleggen. Hè? Ja, er zit zoveel in, dat weet ik wel, maar ik kan er niet meer van zeggen. Ik moet nodig naar diverse schriftplaatsen, want ik noemde u de Romeinen, brief Romeinen 16, waar het aangekondigd werd, de openbaring van die verborgenheid. Dan kom ik in 1 Korinthe, neem volgende Bijbelboek, 1 Korinthe, ik neem hoofdstuk 2 bijvoorbeeld, waar gesproken wordt over de verborgenheid Gods, die geopenbaard zou worden. En ik lees het hele hoofdstuk niet. Als u het echt wil weten, dan zeg ik dan, sorry voor u, maar dan gaat het u geld kosten, want dan moet u bij de bandjes terecht. Hè? Maar ik neem even één vers hieruit, uit 1 Korinthe 2, vers 9. Vers 8 zegt dat de oversten deze wereld de verborgenheid van dat koninkrijk dus niet gekend hebben. Maar dan zegt vers 9, maar gelijk geschreven is in Jesaja namelijk, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Dat wat men niet gezien heeft, dat wat men niet gehoord had, heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. En meestal wordt dit vers aangehaald en wordt gezegd, zie je wel, dat kunnen wij toch niet inkomen, want dat kunnen wij niet zien en niet horen, dat is veel te moeilijk. Maar dan hebben ze nog nooit het vers in het verband gelezen. Want wat staat erachter? Want de zin was helemaal niet af, er hoort een komma te staan. Doch God heeft het ons geopenbaard. In voorgaande eeuwen is het niet geopenbaard, die hadden er trouwens ook niks mee te maken. Maar aan ons, die geloven, sinds de opstanding van Christus is het ons geopenbaard. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want het gaat om puur geestelijke dingen, er is niks zienlijks aan. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. En vers 12, doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat we zouden weten precies die dingen die het oor niet heeft gehoord en die het oog niet heeft gezien. En daar heeft Jesaja het over. Jesaja wist het niet. Aan Jesaja was het ook niet geopenbaard hoe dat zou gaan. Maar ons is het geopenbaard. Ons zijn de verborgenheden van Gods wil geopenbaard. En daar gaat het nu om. En ik ga meteen verder, want ik heb natuurlijk toch haast. Ik ga naar de 2e Korinthebrief, om u te laten zien dat het in al die brieven voorkomt. Hè? De 2e Korinthebrief ga ik bijvoorbeeld naar hoofdstuk 4. Hoofdstuk 3 heb ik van de week al eens een keer aangehaald. In verband met het nieuwe verbond, immers. Hoofdstuk 3 staat dat wij dienaren geworden zijn van het nieuwe verbond. Waartoe God ons bekwaam gemaakt heeft. En dan wordt er verder over gesproken in vers 3 van hoofdstuk 4. Doch indien ook ons evangelie, niet zijn evangelie, maar ons evangelie, het evangelie van Paulus en de zijnen, met betrekking tot de ten hemel gevaren Christus en een verborgen koninkrijk, indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk de ongelovigen. U ziet, ongelovigen zijn verblind. Opdat hen niet bestralen de verlichting, want God is licht en Christus is licht, de verlichting van het evangelie. Ja, Ik wil dat u het leest, hè? Niet de verlichting van het evangelie van Christus, want dat was het onderwerp van de Romeinenbrief. Nee, er staat het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Een evangelie, een blijde boodschap die niet spreekt over het lijden, sterven, de opstanding van Christus, maar een evangelie wat spreekt over de heerlijkheid die Christus heeft sinds zijn opstanding. Weet u nog Filippenzen 3? Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En hem een naam, 2, dank u wel. Filippenzen 2. Daarom, en heeft, God heeft hem een naam gegeven die boven alle naam is, enzovoorts. Waaruit bestaat die heerlijkheid dan? Die bestaat uit zijn koninkrijk waar hij nu, en uit de troon waar hij nu op zit, en waarvan wij deel uitmaken. En als er dan al enkeling, als er dan al mensen zijn die moeten weten hoe het zit met het koninkrijk, zijn het uiteraard diegenen die er deel van uitmaken, niet diegenen die het afwijzen. Daarom zijn de waarheden met betrekking tot het verborgen koninkrijk ook niet zomaar in het Oude Testament te vinden. Ik zei het goed hoor, niet zomaar. Aan de hand van het Nieuwe Testament kun je ze wel vinden. Omdat het in het Nieuwe Testament verklaard wordt. Maar ze zijn niet zomaar in het Oude Testament te vinden, want ook daarin liggen ze verborgen. Ze zijn niet bestemd voor de wereld, voor een wereld die hem afwijst. En als de wereld hem had aangenomen, zou het koninkrijk gewoon op aarde geopenbaard zijn, bij wijze van spreken. Het is hypothetisch natuurlijk, maar het betekent dat het geen enkele zin had om het te openbaren onder de, in de tijd van het Oude Testament. Daarom werd het niet geprofeteerd, maar daarom wordt het bekendgemaakt aan de gelovigen. Dat betekent dat als je ooit tot geloof gekomen bent, tot aanvaarding van de opgewekte Christus, tot aanvaarding van hem die leed en stierf voor ons en uit de dood is opgestaan, als u geleerd hebt dat opstandingsleven, want hij is de opstanding in ons leven, dan moet u alsnog leren dat de Heer ook de weg en de waarheid en het leven is. Want de weg waar het daarom gaat in Johannes 14 is dan niet de weg tot behoud. Het is niet hetzelfde als ik ben de deur. Maar het is de weg tot de Vader. Het gaat om de weg de hemel in. Zie? En dat moeten we alsnog leren. En iedereen weet dat, iedereen die langer op de weg is, ik weet niet hoe ik dat zeggen moet, maar iedereen weet dat als iemand pas tot geloof gekomen is, dan krijg je een andere visie op de wereld om hem heen. En denk je, nou gaat het goed hier, en nou zal de Heer mij helpen, en nou, maar heeft een horizontale visie, nog. Dat is maar zo niet veranderd. Maar wat hij daarna moet leren, is dat het daar helemaal niet om gaat. Maar dat het gaat om iets wat daarboven is. Om iets verticaals. Het gaat er niet om dat wij een goede positie zouden krijgen hier op aarde in dit leven. Maar het gaat erom dat wij een positie zouden hebben, nu reeds, in de hemel in Christus. Want wij zijn met hem opgewekt en vervolgens met hem gezet in de hemel. Het gaat er zo naartoe. In Efeze 2. Maar dat is die boodschap. Dat is die prediking. En laat ik dan even, volledigheidshalve, even terugkeren naar Johannes 14. Waar staat, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik heb u van de week geconfronteerd met een verschijnsel dat twee zelfstandige naamwoorden één begrip voorstellen. Namelijk herders en leraars. Het is twee woorden, maar het is één persoon. Als het dan al twee functies zijn, dan zijn ze dan toch in ieder geval verenigd in één persoon. Wordt niet gesplitst, het is één. Herders en leraars is een hendiadis en dat wil zeggen, het is één. En hier in Johannes 14 hebben we te maken met een hendiatris, dat wil zeggen 1 door 3, dan worden drie woorden gebruikt voor één en hetzelfde. En als er dus staat, de weg, de waarheid en het leven, is dat niet een opsomming van bepaalde eigenschappen van Christus, want het zou helemaal in het verband niet passen, maar is dat de toelichting op één en één bepaalde waarheid. Dat is namelijk de waarheid dat Christus de ware waarheid, de ware en levende weg is. De ware levende weg. Een ware levende weg waar naartoe? Nee, niet tot de zaligheid of naar het koninkrijk of zo. Nee, naar de hemel, naar de Vader zelf. Een weg recht, dwars door de hemelen tot de troon der genade. En dat moet u vasthouden, want daar hebben we het nu over. We hebben niet hetzelfde onderwerp als van de week, ik ben de opstanding en het leven. Of ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is niet hetzelfde. Opstandingsleven hebben we het eerder over gehad. Het opgewekt, levende, opgewekte Christus. Nu hebben we het niet over zijn opstanding. Nu hebben we het over zijn hemelvaart. En de betekenis van zijn hemelvaart voor ons. De betekenis van zijn hemelse positie. En die boodschap behoort gepredikt te worden aan gelovigen. Niet aan ongelovigen. Aan gelovigen. Want slechts zij maken deel uit van dat hemelse koninkrijk. En ik zal u vertellen dat het zwaar werk is om het evangelie van Christus, zijn opstand, dood en opstanding, te prediken aan de wereld. Maar ik zal u vertellen dat het ook enorm zwaar werk is om die boodschap van de ten hemel gevaren Christus aan de rechterhand Gods te prediken aan gelovigen. Want dat belieft men liever niet. Men wil de Heer nog wel voor een prettig aards leven, goede omstandigheden hier, waarin de Heer ons van alles rijkelijk doet genieten, zoals de apostel het ook zegt. Maar als we praten over dat we gezegend zijn in de hemel met elke geestelijke zegeningen, dan krijg je gauw als reactie van, ja, daar kan ik geen kaas van maken, daar heb ik niks aan. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel, wat moeten we daar nou mee? Want we zijn toch nog hier. En dan zinkt de moed me in de schoenen en denk ik, oh, daar gaan we weer. Dan moet ik het weer uitleggen. En dan is het echt waar hoor. Dan word ik wel eens moedeloos van. Dan moet ik weer uitleggen dat we niet hier zijn. Maar dat we in de hemel een positie hebben. We moeten de lijn vasthouden. Zoals we begonnen zijn, moeten we doorgaan. Dat is de gelaten brief. Dat is de gelaten brief, hè. Met de geest begonnen. Opgewekt naar de geest. Opgewekt met Christus, nou wandelt dan ook naar de geest en wandelt dan niet vervolgens weer onder de wet of onder een wet. Laat die niet besnijden of iets dergelijks. Tenminste niet uit godsdienstige overwegingen, want daar gaat het natuurlijk om. Dat is de gelaten brief. Die over spreekt dat wij verlost zijn, niet alleen eventueel van de wet, maar zelfs uit deze wereld en een positie hebben gekregen die geestelijk is. En een positie dus onder de heerschappij van Christus zelf. Daar gaat het om. Dat is de gelaten brief. Doorgaan waar we gebleven waren. Doorgaan op de weg die we ingeslagen zijn. Als die weg is die van het kruis, namelijk van dood en opstanding, is het logische vervolg daarvan de hemelvaart. En zo kom ik in Efeze 1. Vers 3. Gezegend zij de God en Vader. Hebt u het weer, hè? Twee woorden voor één persoon. De vaderlijke God, de goddelijke Vader, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend, nee niet zegenen zal, maar die ons gezegend heeft met, en nou even luisteren hè, want de vertalingen die kloppen soms niet, die ons gezegend heeft met elke, stuk voor stuk, elke betekent dat, hè, met elke geestelijke zegening, niet allerlei, dat staat er helemaal niet. Dat is onzin gewoon. Hè? Maar met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Want daar is onze positie. In Christus. En Christus is in de hemel. Dus zijn wij ook in de hemel. Ja, het gaat er niet om of we het begrijpen. Zijn vader van de week. Maar het gaat erom of we het geloven. Een positie in Christus in de hemel. En dan weet ik dan zeg maar. Ja, maar er staat niet gewoon hemel. Er staat eigenlijk hemelse gewesten. Nou ja. Dat is ook niet waar, want dat staat alleen in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. De zogenaamde Nieuwe Vertaling. Er staat hemelse gewesten. Dat is de enige vertaling die ik ken waar zo'n vreemde uitdrukking in voorkomt. Maar het is zo dat inderdaad niet het normale woord voor hemel daar staat. Dat is waar. Maar datzelfde woord, diezelfde uitdrukking, letterlijk het hemelse, diezelfde uitdrukking wordt gebruikt in verband met Christus. En dan ben ik terug, Efeze 1, vers 19, waar het erom ging dat we zouden weten welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. En hier is het verhaal echt niet af. Heeft opgewekt. En heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. En er staat dezelfde uitdrukking. Dat hemel. Hè? In het hemelse. Dus letterlijk in het Grieks. Maar mocht u denken dat het hemelse niet de allerhoogste hemel is. Of dat het wat lagere hemelse gewesten zijn. Of zo. Dan moet ik u toch terecht wijzen. Want dan moet u gewoon verder lezen. Er staat dat dat is ver boven elke. Of alle. Maar elke is er in goed Nederlands beter. Ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij. En ver boven alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze aion, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Dat wil zeggen, er is geen plek die hoger is dan wat hier in de nieuwe vertaling dan genoemd wordt, de hemelse gewesten. En u ziet, dat er dus nogal eens wat verkeerde conclusies getrokken worden op grond van die uitspraak hemelse gewesten. Men denkt vaak dat het een wat lagere hemel is. Maar het staat hier uitdrukkelijk wat het is. Het is de allerhoogste plek. En verder, natuurlijk heeft het nog een bepaalde toelichting nodig, maar die geef ik nou niet, want daar heb ik geen tijd voor. Maar het is in ieder geval correct als ik zeg, het is de plaats waar de troon van God staat. Het is bovendien de plaats waar Christus zit op de troon. Ver boven elke overheid, er is niet iets hogers dan het hemelse. De Bijbelse uitdrukking. En dan gaat het verder, want er staat dus, Christus is opgewekt. En hij is ten hemel gevaren. Er staat dat diezelfde kracht in ons werkt. En vandaar dat de apostel verder gaat met een lange aanloop. En dan komt hij in hoofdstuk 2, vers 4 lees ik. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Tussen haakjes, dat was uit genade. Konden we niks aan doen. Onbegrijpelijk, maar het gebeurde. Hij heeft ons levend gemaakt met Christus. Maar dat zei de Romeinenbrief ook al. Daar eindigde eigenlijk de Romeinenbrief mee zo ongeveer. Maar deze Efezebrief gaat verder waar de Romeinenbrief bleef. Want hier gaat verder met... En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in het hemelse. In de hemel, dezelfde plek weer. Heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Nou, dat is duidelijk. Waar zijn wij... Ja, op de bron met vakantie. Hè? Nou ja, u. ik ben niet met vakantie dan misschien, maar ik heb er even veel plezier in als u, hoor. En het is misschien ook even inspannend, denk ik wel eens. Hè? Maar waar zijn wij? In Christus. Verbonden met Christus. Eén plant met hem. En dus met hem gestorven, begraven en opgewekt en ten hemel gevaren. Laten we voortaan altijd de rij zo zeggen. Hè? Gestorven, begraven, opgewekt en ten hemel gevaren. Want daar is onze positie. En dat is waar ik van de week op doelde. Waar staat nou in de Bijbel dat de gelovige van deze bedeling naar de hemel gaat? Nou hier. Maar strikt genomen staat er dat hij daar al is. En daar gaat het nou maar om. Het zou in strijd zijn met deze waarheid als er later zou staan dat we naar de hemel zouden gaan lichamelijk. Om wat voor reden dan ook. Ik weet wel, Thessalonicense spreekt over de opname van de gemeente. Dat is een nogal lichamelijke kwestie in elk geval. Omdat het met opstanding te maken heeft. Maar daar gaat het over de totale verheerlijking van de gemeente samen met Christus. Aan het einde van deze tegenwoordige bedeling. En dat is iets anders dan... De vraag naar waar gaat de gelovige naartoe als hij overlijdt. Want we hebben het daar niet over overlijden. Maar we hebben het daar over lichamelijke opstanding. En aangezien dat ons onderwerp niet is, gaan we er dus fijn niet op in vanavond. Hè? Als klantenbinding, dat doen we een andere keer. Hè? We spreken hem af. Hè? Nou, goed. Maar wat u vast moet houden is dus dat wij opstandingsleven hebben. Jawel, maar dat opstandingsleven hebben wij in het hemelse. In de hemelse dingen. In de hemel zelf. Wij zijn verbonden met Christus. We zijn in Christus. En Christus is op de troon. Ver boven alle overheid en macht en kracht en alle naam die genaamd wordt. Nu en voor altijd. Ik zeg het maar even kort, hè, met eigen woorden. Dat is wat hier in Efeze staat. En ik heb geen tijd, maar Efeze 2 en Efeze 3 leggen vervolgens uit dat wij die positie hebben, omdat wij door geloof... Dat is de enige grond, dat we door geloof deel hebben gekregen aan de zegeningen die aan Israël beloofd waren. Ik weet wel, dat wordt wel eens ontkend, maar in Efeze staat dat. Dat wij die vreemd waren, vreemdelingen van het burgerschap Israëls, dat wij nabij zijn gebracht en dat we medeburgers der heiligen en huisgenoten God zijn geworden. Dus stel dat we aannemen dat de zegeningen aan Israël beloofd zijn... Dan nog zeggen we erachteraan en dus hebben wij de deel aan gekregen. Want in Efeze staat dat. Door geloof, want de beloften die waren wel aan Israël, maar dat is niet volledig gezegd. Omdat wij niet begrijpen wat Israël is. Israël is het gelovige volk van God. Begrijpt u me goed? Slechts gelovigen maken deel uit van het volk van God. Romeinen 9 verklaart het uitdrukkelijk. Slechts gelovigen worden tot Israël gerekend. En als je vasthoudt aan de gedachte dat de zegeningen Israël gegeven zijn, dan zeg ik, ja, dat is waar. Maar wij heiden hebben daar deel aan gekregen omdat het niet gaat om de natuurlijke afstamming. Nog omdat ze Abrahams kinderen zijn, zijn ze erfgenamen. Hè? Maar omdat het gaat om geloof. Want geloof wordt gerekend tot gerechtigheid en de gelovigen zijn erfgenamen van Abraham en andersom gelaten. Abraham is de vader van alle gelovigen. En wij erven van Abraham. Nee, Efeze 2, Efeze 3. Dat zegt vers 20 dan ook. Maar ons burgerschap, luidt de letterlijke vertaling. Ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Ja, sommigen die vinden het allemaal wat moeilijk in verband met de opname van de gemeente. Zeggen, als we nu al in de hemel zijn, hoe kunnen we dan straks in de toekomst naar de hemel gaan? Dat is wat moeilijk te begrijpen, dat weet ik wel. Maar ik zeg meer, het gaat allemaal eerst maar om of je het gelooft. Maar hier heb je nog zo'n probleem. Ons burgerschap, onze wandel, zegt de Statenvertaling, is in de hemel. Waaruit wij de zaligmaker verwachten. Dus er wordt toch op gewezen dat we lichamelijk hier zijn. Maar in geestelijke zin zijn we daar. En toch verwachten we van daaruit naar hier de komst van de Christus. U ziet dat het dus beide waar is. 3 vers 20 is dat nog steeds. U ziet dat het dus beide waar. Lichamelijk zijn we hier. Maar het gaat erom dat we zouden bedenken de dingen die boven zijn. Want de positie die wij in Christus hebben is niet de aardse. Want dat is de positie die we in de oude mens hebben. Maar de positie die we in Christus hebben is die in de hemel. En zo is het ook in de Colossensebrief. Ik blader gewoon verder. 1 vers 13 zegt dat God ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in, ja, in het licht natuurlijk. Dat zegt het voorgaande vers ook. Maar het staat er niet. Er staat, en overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik ken maar één zoon en ik ken ook maar één koninkrijk. En hier staat dat wij deel uitmaken van dat koninkrijk. Er staat niet dat het koninkrijk tot ons gekomen is. Er staat dat wij getrokken zijn uit deze wereld en geplaatst zijn in dat koninkrijk. Zie? Het is precies hetzelfde als de gelaten brief, gelaten 1 vers 4. Hij heeft ons getrokken uit deze tegenwoordige wereld. En onze positie gegeven in het koninkrijk en dat is dan dus in de hemelen. En vandaar dan ook Colossense 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. En wat gebeurde er met de opgewekte Christus? Hij zocht de dingen die boven zijn. Nou, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is zittende aan de rechterhand Gods, enzovoorts. En dat hele thema van die positie in de hemel wordt zeer uitgebreid besproken in de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief opent in de eerste verse met Christus gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dan gaat de hele Hebreeënbrief erover dat het nieuwe verbond in werking is getreden omdat de koning en de hoge priester van het nieuwe verbond, één persoon dus, gezeten is op de troon. Sinds wanneer is hij op de troon gezeten? Sinds dat wij tot geloof kwamen? Wel nee, sinds zijn opstanding is hij ten hemel gevaren en is hij daar gezeten. En is hij daar op een troon en dus koning en tegelijkertijd hoge priester. Van wie? Van alle die geloven uiteraard. Want alle die geloven die komen in dat koninkrijk. Allen die wedergeboren zijn zullen het koninkrijk beërven. En als we wedergeboren zijn, zijn we in dat koninkrijk. Ja, niet hier, maar daar. Nou, zo wat. Des te beter zeg ik dan maar, hè. Als eerstgeborene. En daar is onze hoge priester. Op de troon. Want wat vandaag aan de dag regeert is. En ik kom er morgen op terug. Wat vandaag aan de dag regeert is. Genade. Genade. Ik zou erin willen stampen. Er zijn zoveel christenen die denken dat wet regeert. Of een wet. Of allerlei regels. Maar de schrift leert dat Christus als de hoge priester en dus ook koning. Naar de ordening van Melchizedek, die priester en koning was, gezeten is op de troon en dat hij daar regeert uit genade. En de troon is dan ook een troon der genade, naar welke, of tot welke wij met vrijmoedigheid geacht worden te naderen. Niet in gebed voor een enkele keer, maar de schrift zegt bid zonder ophouden. Dat wil zeggen continu en voor altijd. We worden verondersteld altijd ons bewust te zijn van onze hemelse positie. Dat we leven onder die troon. Het naderen tot een troon wil zeggen je onderwerpen aan degene die op die troon heerst. En wat heerst er op de troon? Jezus Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. De koning en priester naar de ordening van Melchizedek. En van zijn koninkrijk maken wij deel uit. De Hebreeën 4 zegt dat we met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade. Hebreeën 4 vers 14 laat, terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, zie de hemelvaart van Christus. Namelijk Jezus, de Zoon van God. Nou, hè? Of het deze week geschreven is, hier op de bron. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden, enzovoort. En dan vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Nu, laat ons onze hemelse positie bewust zijn. En ik ga verder naar hoofdstuk 10, vers 19, dat begint net als die verse die ik net gelezen heb. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus. U ziet waar het om gaat, hè? Hij ging niet dood in de hemel, dat kon niet. Toen hij stierf ging hij naar het dodenrijk. Maar hij ging levend de hemel in. We hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom, het ware heiligdom, de hemel zelf, door het leven van Jezus, op een verse en levende weg, ziet u wel? Op een verse en nieuwe wil dat zeggen. Want het gaat over een nieuw verbond. Op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Het voorhangsel was vroeger dicht. Toen de Heer stierf scheurde het. Er werd de weg vrijgemaakt tot in het binnenste heiligdom. Maar die binnenste heiligdom, het heilige der heiligen, is een beeld van het ware heiligdom niet met handen gemaakt. De weg die vrijgemaakt is niet zozeer een weg tot behoud, niet zozeer een weg tot het koninkrijk, maar het is een weg de hemel in. En dat is heel wat anders, heel wat meer, heel wat hoger. Een weg in een hemels koninkrijk. Iets wat eigenlijk niet eens ooit geprofeteerd was in het Oude Testament. Maar dat is precies waar wij deel aan hebben gekregen. En dat staat er. Laat ons met vrijmoedigheid ingaan op die verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Hij is de herder immers. Hij is daarheen gegaan. Als wij zijn stem horen, volgen wij hem. En dan komen wij terecht in het binnenste heiligdom. Dan melden wij ons aan. In de hemel zelf. In het bewustzijn dat daar onze positie is. En onderwerpen wij ons aan onze koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Neem me niet kwalijk dat ik wat vaak koninkrijk en koning gezegd heb in verband met ons, de gemeente. Het is wat meer misschien dan de schrift zelf doet, maar de schrift doet het. En wij moeten ons realiseren dat wanneer wij de leiding van Christus, de leiding van de Heer, de leiding van de herder in ons leven verwachten, dat een leiding is die met wereldse omstandigheden feitelijk niks te maken heeft. Of laat ik zeggen, fundamenteel niks te maken heeft. Ik hoop dat u dat begrijpt. Want het heeft fundamenteel te maken met een positie die wij in de hemel innemen. En de logische consequentie daarvan is dat we ook lichamelijk naar de hemel zullen gaan. Dat is waar. In de toekomst. Maar het bijzondere van onze tegenwoordige bedeling is dat wij deel uitmaken van een koninkrijk wat nu niet van deze wereld is. Wat nu verborgen is voor uw ogen, zegt de Heer tot de discipelen. Maar het is realiteit voor ons dat we een hemelsburgerschap hebben ontvangen onder de heerschappij van de genade van onze hoge priester. Amen. Amen. Zullen wij danken? Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat wij de vrijmoedigheid hebben en de toegang. Dat wij de vrijmoedigheid hebben en toegang tot een troon der genade in de hemel zelf. Wij danken u, Vader, dat u ons getrokken hebt uit deze tegenwoordige wereld. Dat we ons niet in de war hoeven te laten brengen, of van een stuk hoeven te laten brengen door de omstandigheden en de zorgvuldigheden deze levens. Maar dat we mogen weten niet alleen met Christus te zijn opgewekt, maar ook met hem te gezeten te zijn aan uw rechterhand. Vader, wij begrijpen dit nauwelijks. We kunnen het alleen geloven omdat uw woord dat zegt. We kunnen alleen geloven in deze koning die priester is en daarom in genade regeert. En Vader, wat we u in deze omstandigheid bidden is, wilt u ons leren om ook genade voor recht te laten gelden. Om altijd weer te zien dat wij geplaatst zijn onder die heerschappij van die hoge priester. Onder de heerschappij van de troon der genade. Dat wij die positie hebben ontvangen uit genade, omdat we door genade zijn zalig geworden. Maar dat wij allen, zoals we hier zijn, onze medegelovigen, diezelfde positie delen. En dat ook zij door genade een kind van God geworden zijn en ook door genade leven. Wij danken u, Vader, voor die rijkdom. Dat we niet hoeven te zien op onszelf,
maar dat we mogen zien op u. Dat we niet hoeven te zien op deze wereld om ons heen, maar dat we mogen zien op die andere wereld waarin u ons geplaatst hebt. We danken u dat u ons nu reeds geplaatst hebt in de toekomende eeuw. Dat u ons nu reeds geplaatst hebt in een koninkrijk wat voor de wereld nog verborgen is. Maar we danken u dat het voor ons realiteit is. Op grond van de dood, de opstanding en de hemelvaart van onze heiland. Amen.
Amen.